op je agenda en dan zie je dat het zaterdag is. En als het zaterdag is, dan om 12 uur, nou ja, even na 12, want er komen eerst nog wat reclames. Dan begint Op de Klippen op jouw Mega Hit FM.
Het is eigenlijk gewoon sleuren.
Ja, nou ja, misschien een beetje. Maar ja, wij zijn er niet. Voor ons is het geen sleur.
Nee. Wij zijn met hele andere dingen bezig.
Ja, precies. Ik heb geen idee.
Nee, ik weet bij God niet wat ik nu aan het doen ben.
Jij zit in Nederland, hè?
Ik zit in Nederland,
ja. Ik ook.
Ik ga vanavond de verjaardag van mijn dochter vieren.
Ja, echt waar? Gefeliciteerd. Ja,
dankjewel.
Tof.
Dus, en jullie laten mij hier gewoon achter.
Ja, jij.
Echt. We zullen je ze nu dan appen.
Ik wou net zeggen,
iemand
appen.
Moet op het kasteel
en ik krijg vast huiswerk om een beetje het actualiteit goed bij te houden. En zo,
ja, dat weet je toch al.
Ja, dat is dan van tevoren. Ja, dat is mijn taak.
Ja, we hebben dit een week geleden opgenomen. Dus nu weet je wel waar je aan toe bent, denk ik.
Ja, maar gedurende de tijd dat jullie er dan niet zijn, moet ik dat dus gaan doen.
Ja.
Dat is dus mijn...
Ja. Ja, nou ja, ik goed. Het trouwens, volgende week ga ik de verjaardag van mijn dochter vieren. Maar oké. Okay. Eventjes in de war.
Nou ja, we gaan het ook hebben over de toekomst en over het verleden.
En over het verleden.
Want we hebben namelijk twee bijzondere gasten. Namelijk twee gezaghebbers.
Een oude en een nieuwe.
Een oude en een nieuwe. Dit is Op de Klippen.
Tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 901.1.
The roof, the roof, the roof is up!
Lida, 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 follow the leader. And freeze!
Eigenlijk best wel een saai plaatje. De Soca Boys,
de
follow the leader.
Is vrij voorspelbaar. Dat,
Nou ja, follow the leader. En dan vertelt hij wat je moet doen in het dansje. En dan, als je dat doet, dat ziet er heel erg leuk uit.
Ja.
Als iedereen dat dansje doet.
Als iedereen dat dan doet, ja.
Maar dan moet je geen vrije geest zijn. Dan moet je wel iemand zijn die alles doet wat je verteld wordt.
Ja, of een stelletje stijfharken zoals wij, die gewoon blijven zitten.
Ja, dat is...
Dat ziet er ook niet uit.
Nou ja, wij zitten dan wel op dezelfde manier gewoon te zitten.
Ja.
Zo zijn
toch een
we
beetje
wel.
Volgzaam.
Toch wel
volgzame tipjes.
Ja.
We zitten, nou ja, dus niet live, maar wel in Goober Compagnie.
Ja.
En we hebben dus de man van wie al dat gewicht van zijn schouders is gevallen. En we hebben de man die al dat gewicht op zijn schouders heeft gekregen. Die zitten hier, allebei.
Al die kilo's zijn van de ene schouder naar de andere toe geschoven, ja. Ja,
ja, wat kunnen we erover zeggen?
En mijn rug is ook wat smaller.
John Soliano is de nieuwe gezaghebber.
Ja.
De echte gezaghebber. Want aan de andere kant, Nolly, die is nooit een echte gezaghebber geweest. Hè?
Nou.
Ja, hij deed het wel, maar in naam was hij altijd maar een stoppertje. Hij heeft, waarnemend is hij geweest, maar hoe lang wel niet?
Hij is zelfs ook plaatsvervangend gezaghebber geweest. Ik bedoel, wat ben je eigenlijk niet geweest, Nolly?
Gezaghebber.
Stratenmaker.
Kan ik je ook niet aanraden hier in deze...
Nee,
deze
doe maar niet.
Nee, erg ongezellige baan inderdaad. Maar het leek ons wel leuk, als we dan toch vooraf moeten opnemen... en we kunnen niet echt... als de telefoon gaat, dat kun je horen. Als we toch niet echt actueel kunnen zijn... leek het ons wel heel erg leuk om... je kunt er niet eens meer de komende en de gaande man... De gekomen en gegaan man aan de tafel te hebben. Dus... Ja.
We hebben afgesproken dat we gewoon iedereen bij de voornaam noemen en je en jij noemen. Dus dat
precies,
is dus, aangesproken. Dus,
morgen ga ik ook over straat zeggen. Ik mag jij zeggen tegen de gezaghebber. Ah, la, la, la.
Ja, dat is best heel bijzonder.
We mochten zelfs tegen mevrouw minister Schouten mochten we gewoon met de voornaam noemen. Dus,
ja, zeg dat wel.
Het,
daar zijn we goed in aan deze tafel.
Daar zijn we John, je bent nu, hoe lang ben je nu gezaghebber?
Sinds 1 augustus.
Ja.
Dus zo'n 6-7 weken nu aan de gang.
En hoe lang moet je nog?
Ja, dat is lang.
6 jaar.
6 jaar op zijn minst. Ja.
Ja, 6 jaar min een maand.
Ja. En wat heb je het gevoel van je zal ongetwijfeld dingen hebben gehad van nou dat gaat sowieso en dat blijkt zo niet te gaan. En met andere woorden, wat is je meegevallen, wat is je tegenvallen?
Nou, laten we daar nog even niet mee beginnen. Laten we eerst even uitzoeken wie... John Soliano nou eigenlijk is. Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren en getogen op Bonaire. En ik zeg ook heel specifiek bij dat ik op Rincon geboren ben.
John, eventjes een training voor radio. Dat zou je wel. Als je bij radio moet je niet beleefd zijn. Bij radio moet je tegen de microfoon praten, niet tegen Michiel.
Ja, ik vind het een beetje in mijn space komen, die microfoon.
Ja, dat is ook zo.
Dat is precies de bedoeling. Dan kan iedereen je horen. Ja, je hoeft mij ook niet per se aan te kijken.
Ik neem aan dat die filters regelmatig gewisseld worden op die microfoon.
Ja, die worden ze nu en dan in de wasmachine gegooid.
Ja, dus ik ben geboren en getogen op Bonaire, afkomstig uit de wijk Rincon. Ik heb eigenlijk mijn hele leven hier gewoond, behalve mijn studietijd in Nederland, in Breda. Waar ik personeel en arbeid gestudeerd heb.
Oeteldonk.
dat was een hele mooie overgang, Bonaire, Nederland. Dus Breda, gemoedelijk. We vieren carnaval ook daar, dus het was een leuke ervaring.
Wel een ander soort carnaval.
Het is wel anders, maar het is gewoon feest.
Brabant is... Is dat op Breda nog Brabant? Of
niet? Ik denk dat Breda zeker nog Brabant is.
West-Brabant, ja.
Zoon van een geograaf.
Dus anders mag je geen carnaval vieren, toch?
Nee. Limburg.
Ja, oké, maar dat is ten zuiden van...
Twente.
Maar de gemoedelijkheid in Brabant. Stoot je aan op de wat makkelijke manier waarop mensen hier leven?
Wat is je vraag?
De gemoedelijkheid van Breda. Had je daar aansluiting mee met de wat hier op Bonaire gewend was?
Ja, ik denk het was ook een bewuste keuze bijna. Ik vond naar de grote steden een grote stap. De gemoedelijke, wat kleinschaliger. Dat sprak me aan en dat bleek ook een succes te zijn om daar die stap te maken. En de aanpassing. Ik heb daar gewoon vrienden voor het leven gemaakt. Tot de dag van vandaag heb ik heel goede contact met mijn studiegenoten. We bezoeken elkaar nog. Dus Breda was een goede overgang voor mij. Van de kleine Bonaire naar Nederland.
Dus jij raadt eigenlijk mensen aan. Want de meeste mensen die van Bonaire in Nederland gaan studeren... doen dat toch in de grote steden.
Ja, mijn kinderen niet.
Jij raadt mensen dus juist aan van... ga dus niet naar de Randstad toe.
Juist. Als je dat kan voorkomen... het is ook afhankelijk van de type opleiding die je gaat doen. Maar als je dat kan voorkomen, zou ik zeker aanraden.
Er gaan veel mensen van de eilanden juist naar een Breda... of bijvoorbeeld naar Nijmegen, Arnhem. Een beetje inderdaad afhankelijk van wat je zegt, John, van studie.
Zo'n dorp maar, wat zichzelf stad mag noemen, maar eigenlijk een dorp is.
Ja. En er zijn heel veel hogescholen daar. Die hebben ook vaak, zeker tegenwoordig, ik weet niet hoe dat vroeger was... maar zeker tegenwoordig hebben ze ook studentenvereniging. Echt voor de mensen van onze eilanden. Dus het is best ook wel een klik, hoor, daar. Als je daar komt, is het echt heel grappig.
En afhankelijk een best studentenvereniging?
Ja, zeker. Ja, je hebt heel veel hogescholen en universiteiten die tegenwoordig echt een studentenvereniging hebben. Of een vereniging voor de mensen van de eilanden. Leiden heeft het ook, Rotterdam. Han natuurlijk, Hogeschool Nijmegen, die heeft hem ook. Han Hoentoe. Zo heb je ze heel veel.
We zitten lekker in de wind, hè?
Heerlijk.
Ik hoor het.
Hoor je dat?
Ik zal er wat met de montage wat uit moeten gaan filteren.
Gelukkig doe jij dat. En ik weet dat je er ook het programma voor hebt om dat te doen. Dus dat komt wel goed.
Ik was bezig met mijn studie. Wie ben ik? En na mijn studie heb ik mijn afstudeeropdracht op Bonaire gedaan. Heel bewust. Want meestal gaan we studeren en hebben we nooit op het eiland gewerkt. En dan is het ook de stap terug ook wat moeilijker. Dus ik heb mijn afstudeeropdracht bij Web Bonaire gedaan. En het beviel zo goed dat ik een contract aangeboden kreeg.
Bij Web?
Bij Web. Dus ik vloog 1 juli 1996 terug naar Nederland. 9 juli zat ik weer in het vliegtuig naar Bonaire. En sindsdien ben ik niet meer weggegaan. Dus ik heb bij Web gewerkt. Later bij Bonaire Management Group. Dat was meer gericht op alle overheids-NV's. Doorgegaan in Bonaire Holding. En vanaf 2012 tot 2016 directeur van de holding.
Welke studie had je gedaan?
Personeel en arbeid heb ik gedaan.
Ja, we hebben dezelfde studie gedaan. Ja.
Ik denk dat dat de basis is van alle studies. En als je praat over effectief leiderschap, dan moet je dit gedaan hebben. Maar ik heb mezelf heel breed ontwikkeld. We weten Bonaire is klein, de bedrijven zijn klein. Dus we zijn meestal generalisten hier. Dus op een moment ben ik ook veel meer dan HR gaan doen. Vandaar ook dat mijn carrièrepad zo gelopen is. En na de Bonaire Holding heb ik 6 jaar als country manager van de Orco Bank gewerkt. Het HR-gedeelte die bleef trekken. We kennen elkaar ook een beetje van Judith. Van top.
Maar niet van je studie.
Nee, niet van de studie. We hebben elkaar hier leren kennen. En ja, als je dezelfde studie hebt en dan ben je geïnteresseerd inderdaad, denk ik, in heel veel dingen. En ik moet zeggen, ik heb John altijd heel erg als een zeer gewaardeerde HR-collega gezien. En volgens mij heb ik dat toen ooit bekend werd dat jij tot gezaghebber benoemd of gekozen was. Dat je de favoriete kandidaat was en dat jij deze klus kreeg. Heb ik eigenlijk direct gezegd van waar ik jou van ken. En dat ik inderdaad dat persoonlijk als een enorm voordeel zie. Want ik denk dat vooral als je PNA gestudeerd hebt, hè, tegenwoordig heet het allemaal anders, maar personeel en arbeid. Dus dan zit je, uiteindelijk ben jij wel meer de organisatorische kant op gegaan. Maar de studiekeuze is echt mens en werk. Hè, dus hoe hou je mensen tevreden wel op? Oké, dat stukje. Veel personeel en organisaties veel meer strategisch. Uiteindelijk heb jij je wel ontwikkeld heel erg op strategisch vlak. Anders dan ik, moet ik je zeggen. Maar de basis is natuurlijk de mens. Ja. De mens centraal zetten in je organisatie, in je werk, in alles wat je doet. Dus ik kan me nog herinneren dat ik dat toen direct heb gezegd. Ja.
Maar Johnny, vind je dat ook de basis van jouw functie nu als gezaghebber, de mens?
Ja, uiteindelijk zeker. Dat kan ik met alle vastigheid en zekerheid bevestigen. Al onze problematiek, niet alleen maar Bonaire, maar als je ook al ziet in de wereld, Nederland, het draait altijd om de mens en de gedragingen van de mens. En als je praat over leiderschap, daar zitten onze uitdagingen in. Techniek is te kopen, geld is te regelen, maar als je de mens niet meeneemt in dat proces, dan blijven we struggelen met de issues waar we voor staan. En dat is ook voor Bonaire van toepassing. En als gezaghebber denk ik dat mij een groot voordeel geeft. In die zin dat als je praat over het functioneren van de bestuurscollege, functioneren van de Eilandsraad, het gaat om mensenwerk uiteindelijk.
Ja.
En als je dat niet begrijpt en dat niet beheerst, dan kan het best wel knap lastig worden.
Ja, snap ik.
Ja, en je moet ook de proces begrijpen hoe je de mens meeneemt. Weet je, want vaak denken we aan de mens, maar dan schrijven we iets voor en instrueren we iets of willen we dat iets gebeurt. Maar het is een proces om de mens mee te nemen in de visie, de gedachtegang. En uiteindelijk tot het gedrag die je wilt zien in je maatschappij.
Ik vind het heel grappig om hier met twee gezaghebbers te zitten. Die in feite, want Nolly, jij zegt in feite hetzelfde altijd. Alleen met een ander uitgangspunt. Bedoel jij vanuit jouw studie van arbeids en HR. En Nolly als docent.
Ja, ja. En het leuke ervan is dat tijdens mijn beëdiging en de afscheid van Nolly hebben we separate speeches gemaakt natuurlijk. En toen we dat van elkaar, toen we van elkaar gingen checken van hoe zie je van jou eruit. Er waren zoveel overlappingen erin. Ja. En het was niet gek, gezien de achtergrond van Nolly en ook gezien mijn achtergrond.
Ja. Dus eigenlijk voor de toekomst, als jij ook op een gegeven moment in pensioen bent, John, de volgende gezaghebber moet dus inderdaad een mensenmens zijn.
Ik denk dat dat echt wel een van de voorwaarden moet zijn voor een dergelijk ambt. Mm-hmm. Als je daar niet een mensenmens bent, dan lijkt het mij heel, heel erg lastig worden voor de persoon zelf. Maar ook onwerkbaar voor iedereen die met je moet werken. En als je dan, als je niet de burger snapt en niet de mensen om je heen snapt waarmee je het moet doen. Als je niet weet hoe jij mensen kunt bewegen om mee te buigen, om mee te gaan in jouw visie. Ja, dan wordt het wel heel, heel erg lastig. Dan kan je heel goed met cijfertjes kunnen goochelen. Maar daar ga je het niet mee redden.
Maar dat kan dus alvast in het profiel voor de volgende gezag.
Dat kan zeker. En ik ga ervan uit dat dat er ook absoluut in heeft gestaan.
Ja.
Ik weet het profiel niet bij hart, maar ja, zeker.
Jij hebt het profiel.
Zeker.
Ja, het wordt vertaald in het woord verbinder.
Nou ja.
Ja.
Dat komt op hetzelfde neer eigenlijk. Dat je dat die vaardigheid moet hebben.
Verbinder, bruggenbouwer, ja, noem maar
ja.
op.
Ja. Ja. Ja.
Ik ga het even breken. Want ik ga een plaatje draaien. En dit is het moment. Want ik hoor natuurlijk praten over mensen. Je moet een mensenmens zijn. Yada, yada, yada. Ik denk, oké, weet je wat? Depeche Mode, people are people. Depeche Mode, People are People, en daar gaat het een beetje over hier. Het mensenwerk. We hebben twee gezaghebbers voor Nederlanders. Twee burgemeesters hebben we aan de tafel. De gegane burgemeester en de nieuwe burgemeester.
Ik denk toch dat een gezaghebber iets meer is dan alleen maar een burgemeester.
Nou, het klinkt in ieder geval veel beter, vind ik.
Ja.
Ja. Dat sowieso. Maar
een gezaghebber heeft namelijk ook de verantwoordelijkheid over een luchthaven en een zeehaven. En dat heeft een burgemeester in Nederland gewoon niet.
Ja, dat klopt.
Nou ja, behalve wanneer je in Haarlemmermeer zit, want dan heb je een luchthaven.
Ja, maar dat is een apart bedrijf.
Dat is apart. Ja.
Hier valt de luchthaven rechtstreeks onder de overheid. En Schiphol is een apart bedrijf.
Oké, maar dan heb je ook heel veel ruzie natuurlijk met Den Haag, of niet?
Als ze zag hebben?
Nou ja, dat... John zit me aan te kijken. Mijn god, nee, dat komt er nu. Dat wist ik helemaal niet.
Norrie, heb je veel ruzie met Den Haag gehad?
Om eerlijk te zijn heb ik nooit ruzie met Den Haag gehad. Alleen maar af en toe meningsverschillen.
Ergernis.
Nee, niet echt ergernis. Maar ik heb ook altijd in mijn functioneren gezegd en gedaan van, als ik nee zeg tegen iets, dan heb ik 3 goede argumenten. Maar ook als ik ja zeg tegen iets, heb ik ook 3 goede argumenten. Dus dat heeft altijd ervoor gezorgd dat als ik wat zeg of als de mensen niet eens zijn met me, dan kan ik me best wel goed verdedigen.
Omdat je altijd tenminste 3 goede argumenten hebt.
Juist.
Maar betekent dat als je maar 1 goed argument hebt, dat je dan niks doet?
Nee, want ik heb geleerd dat er genoeg argumenten zijn waarom je bepaalde beslissingen moet nemen. Het is gewoon, wat is voor jou toen interessant om te melden? En bij mij was het altijd, zeker als het gaat met het verschil tussen Den Haag en hier, had ik altijd een paar hele goede voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld in Nederland gebruiken de verwarming en hier hebben we de airconditioning. In Nederland draag je een gewone bril. Hier dragen we meestal een zonnebril. In Nederland heb je spouwmuur. Hier hebben we geen spouwmuur. Dus in principe moet je rekening houden met verschillen. En we hebben ook nog een verschil van groot en klein. En dat betekent dat het Calimero-principe is dan ook van toepassing.
Ja, dat is dat Calimero-principe. Toevallig dat je daarover begint. Meneer Peter van Haasen, Tweede Kamer voor PVV. Die heeft toevallig, 2-3 weken geleden, heeft hij in een interview gezegd van ja, het statuut, wat is dat eigenlijk mooi? Hij had natuurlijk van tevoren nog nooit, was niet, zich niet bewust van het feit dat er een statuut bestond. Dat statuut is interessant en eigenlijk veel te weinig mensen weten daarvan. Daarmee bedoelde dat hij zelf er niks van wist. En dan is die man die zit dus in de commissie Koningsrijksrelaties. Die zegt dan van ja, dat statuut, erg interessant. Maar het is wel een beetje raar dat al die eilanden, die kunnen zo uit dat statuut stappen. En Nederland mag dat niet. Dat vond hij heel vreemd. Kun jij hem, stel nu dat hij zit te luisteren. Kun jij hem vertellen waarom dat zo is?
Ik denk dat hij geschiedenis moet gaan studeren. Om precies na te gaan wat vanaf de 16e eeuw is gebeurd. Tot en met 1954, de hele slavenperiode, de hele koloniale tijd. En wat allemaal is gebeurd. En waarom eigenlijk deze eilanden eigenlijk respect eisen. En waarom ook de statuut tot stand is gekomen. Dus ik denk dat het statuut beschrijft eigenlijk dat wij elkaar met respect en moeten behandelen. Maar ook rekening moeten houden met de verschillen die er zijn. En dat we eigenlijk het verleden moeten gebruiken om een goede basis te maken voor de toekomst. Dus ik raad hem aan om even de geschiedenis in te duiken.
Jij hebt alle tijd, Nolly. Gewoon nog een lesje geschiedenis geven.
Ik ben zeker bereid om zeg maar vanaf 1499, toen de Europeanen voor het eerst naar de eiland, of tenminste naar Bonaire zijn gekomen, om vanaf die periode tot en met zeg maar nu even in een 1,5 uur of 2 uur tijd een beeld te geven van de rol die het Koninkrijk heeft gespeeld, maar ook de rol die Nederland heeft gespeeld, ook de Nederlandse bank heeft gespeeld op deze eiland.
Ja, maar deze man heeft daar geen interesse in. Hij heeft in dat interview ook gezegd van ja, iedereen heeft het dan over dat de Bonaireanen hebben ingezameld voor de watersnood in 1953. En ze hebben het ook over dat, ja, dat in de oorlog de ABC-eilanden heel belangrijk zijn geweest, omdat ze het grootste gedeelte van de brandstof van de geallieerden hebben gedaan. Maar hij zegt, dat is allemaal lang geleden, dat is van voor het statuut, dus daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Dus dat legt hij dan opzij. Maar wat ik zelf nogal zorgwekkend vind, is dat deze man, die zit in de commissie Koninkrijksrelaties, het eerste wat hij zegt, is dit. Dat hij eigenlijk vindt dat Nederland uit het statuut moet kunnen stappen. Wat moet volgens jou iemand die in Koninkrijksrelaties zit doen? Als je nou een Nederlandse parlementariër bent en je zit in commissie Koninkrijksrelaties, wat is eigenlijk je verantwoordelijkheid dan?
De eerste verantwoordelijkheid is dat je moet verdiepen in jouw eigen verantwoordelijkheid als parlementariër. Dat betekent dat je gewoon de tijd moet nemen om je te verdiepen in de historie. Je moet weten waar eigenlijk het, zeg maar de historie waar het is begonnen, welke mensen hebben daar een rol in gespeeld, et cetera. En ook in gesprek gaan met mensen waarvan je dus niet alleen maar de historie, maar hoe de mensen het allemaal hebben beleefd en nog steeds beleven.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, goed, deze man is een PVV'er natuurlijk, dus die ziet ons het liefste op Marktplaats staan. Maar ja, ik vind het erg zorgwekkend dat soort mensen Koninkrijksrelaties gaan doen. Want zij zijn degene die eigenlijk een beetje moeten bemiddelen, tenminste in mijn gezicht, in mijn idee, voor de eilanden. Zorgen dat wij niet achtergesteld worden.
Ja, maar ik denk wel dat ze zijn net begonnen. Je merkt ook dat zelfs in Nederland op dit moment bij de algemene beschouwingen dat er heel veel discussies gaande zijn. En dan heb ik simpelweg neem ik het onderwerp migratie.
Mm-hmm.
En ook nog de regels die gelden binnen de Europese Unie. En waar dus in feite voor alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie, dat er dus het Europese parlement maakt dus regels en wetgeving, en dat ze die ook aan de kant willen zetten. En dat zijn dingen die eigenlijk in principe niet kunnen. Dat betekent dat je in onderhandeling moet gaan.
Ik moet eventjes zeggen, dit is dus een opname. En we moeten dus hopen dat nu dit uitgezonden wordt, de regering niet ondertussen gevallen is.
Dat is wel.
Zo snel gaan de gaan, ja.
Ja, want John, het is aan jou. Kijk, even, Nonnie die heeft daar dan nu vanuit interesse nog steeds mee te maken. Maar feitelijk even nu aan deze tafel, in jouw rol als een gewezen gezaghebber en huidige gezaghebber. Zou Nonnie kunnen denken, weet je, ik tune lekker naar Netflix en dit gaat aan mij voorbij. Maar voor jou gaat dit absoluut niet aan jou voorbij. En jij moet met tal van mensen dus dealen met iemand die er op een bepaalde manier, zover wij weten, zover er naar buiten komt, zo hè, in staat. Dat lijkt me hartstikke moeilijk. Want ik moet je wel heel eerlijk zeggen, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over gehad. En we nodigen ook altijd iedereen van harte uit aan deze tafel. En dan ben ik thuis en dan denk ik, hoe zou ik dat dan eigenlijk vinden? Gewoon even vanuit een persoonlijke. En, hè, gelukkig hebben we gestudeerd wat we hebben gestudeerd. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar weet je, jij moet er echt mee dealen.
Nee, maar ik denk dat er een wezenlijk verschil is tussen wat de politiek met de politieke achterban aan het voeden is. En op het moment dat ze in functie zijn en bijvoorbeeld hier in gesprek zijn met ons. Ik heb de heer Van Haasen hier mogen ontmoeten als lid van de Kamercommissie Justitie en Veiligheid.
Want daar zit hij ook in, ja.
Ja, daar zit hij ook in. Heel positief. En hij was super enthousiast over wat hij allemaal gezien heeft. Wat het eiland zelf aan het doen is. En wat onze potentie is. Hij had een heel andere beleving. Maar ook een heel andere instelling naar het eiland toe. Als je hoort wat in Nederland in de politieke arena uitgekraamd wordt om de achterban te voeden, zeg maar.
Ja, in dat interview zegt hij dat ook, hoor. Dat hij heel erg onder de indruk is van onze leiders, zullen we maar zeggen. Maar daarachteraan dus meteen aangeven dat hij eigenlijk vindt dat Nederland uit het statuut moet kunnen stappen.
Maar ik denk dat ik het met John eens ben, van, dat is ook heel erg naar de achterban toe.
Ja, ja.
Want heb je ook kennis gemaakt met Ferenc Tsoltebo?
Ja, met Tsoltebo. Ja, ja, we hebben kennis meegemaakt, goede gesprekken mee gehad.
Ik wil er maar één ding van zeggen. Heel veel journalisten hebben zoiets van Tsoltebo. Tsolt is de voornaam, Tsabo is de achternaam. Nee, Ferenc is de voornaam, zijn achternaam is Tsoltebo.
Oh, oké. Okay. Ik noemde hem ook Tsolt.
Hij zal er wel mee aan gewend zijn, ja. Maar zijn voornaam is Ferenc.
Ah, oké.
Okay. Dat heeft het voordeel dat ik...
Ja, nee, ik zit eigenlijk... Sorry, ik denk al... Oh, nou ja, dit wist ik dus absoluut niet. Ik vroeg me wel af... En in het kader van dat blijkbaar dus erg belangrijk is wie jouw vooral opa en oma was en waar geboren. Want dan kunnen we lekker nog zeggen dat je weet ik wel waar naartoe terug moet. Dus ik vroeg mij af van waar dan zijn roots liggen.
Hongarije.
Oké.
Okay. Zijn ouders komen... Ja,
waarschijnlijk dan vul ik hem in gevlucht ergens.
Zijn ouders zijn gevlucht door de Hongaarse opstand. Die zijn naar Nederland gekomen. Toevallig een vriend van mij, diens ouders zijn dat ook. Dus vandaar dat ik het weet. Vandaar dat ik ook die naam weet.
Ja, inderdaad. Aha, oké. Okay.
Die vriend heeft van mij heet ook Ferenc trouwens. Toevallig. Die zijn hier gevlucht. Hebben hier politiek asiel gekregen. En zijn opgegroeid. En ze hebben wel de Hongaarse naam. Maar ze hebben compleet Nederlandse roots verder.
Ja, nou ja, zoals heel veel mensen hier, tegenwoordig toch van vinden... dat ze dan op een of andere manier af en toe niet bij horen.
Ja.
Maar goed. Maar het is inderdaad wel duidelijk wat je zegt, John. Want dat moet ik je wel... Ja, ik vind dat knap. Want je moet er wel... jullie moeten het ermee doen.
Nee, maar ik denk dat het inderdaad niet makkelijk is. Inderdaad, de eerste indrukken waren positief. Maar uiteindelijk blijft het een kabinet met een PVV-assignatuur. En daar zal je wel enige accentverschillen hebben... dan wat we gewend zijn met de vorige kabinetten die er waren.
Ja.
Maar het is zaak ook dat wij onze zaken gewoon goed op orde hebben. En goed op orde brengen waar het nodig is. Want we kunnen niet alleen maar blijven focussen wat Den Haag doet, wil of niet wil. Maar we moeten onszelf hier verstevigen, versterken. Onze bestuurscultuur moet wat steviger worden en professioneler. En dat zijn we ook, hebben we ook stappen gedaan in de laatste 14 jaar. Want ik ken nog de tijd van Bonaire, als je praat over corporate governance, dat binnen overheidsbedrijven, de raad van commissaris, de gedeputeerde qualitate qua president-commissaris was. En hij haalde wat partijgenoten erbij. En hij zat ook als aandeelhouder weer, dus de checks en balances waren helemaal niet. Dus die tijden zijn voorbij.
Ja.
En we zijn goed onderweg, maar we hebben nog een hele weg te gaan om onze good governance, als ik het zo mag noemen, op orde te krijgen. En met good governance betekent niet dat we een codetje hier moeten maken en een codetje daar. Het gaat om uiteindelijk mensen. Ja. En gedraging van mensen. En
zie jij daarin een taak voor jezelf?
Ja, tuurlijk. Ik zie daarin zelfs een van mijn voornaamste taken liggen. Om die goed bestuur op een structurele manier, systematische manier naar de toekomst toe te gaan pushen.
Om ook op die manier meer zelfvertrouwen te krijgen en ook nu meer zelfvertrouwen te hebben naar Nederland toe.
Juist. Dan gaan we niet meer praten over de heikele punten van jullie hebben dit gedaan of dat gedaan. Nee, dan gaan we praten over de visie en de toekomst van het eiland. En hoe kunnen we elkaar daarin versterken.
Ja.
Hoe vond jij dat in de tijd dat jij hier, want je bent lang interim of plaatsvervanger. Nee, je was gewoon gezaghebber. Hoe heb jij dan kunnen dealen? Want ik bedoel, ook jij bent een eilandsmens. Je zet je in. Jij bent zeker, denk ik, doordrongen van de geschiedenis en hoe dat nog steeds een invloed heeft op nu. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Dolly?
Kijk, heel simpel. Je kunt de mensen niet kwalijk nemen als ze zich niet hebben verdiept in de materie. Dus dan heb ik als ex-docent een taak om ze wegwijs te maken in onze cultuur. Maar ook in onze geschiedenis.
Dus is dat echt zo? Kun je ze het niet kwalijk nemen als wij moeten leren dat de Rijn binnenstroomt bij...
Nee, kijk, als iemand iets niet weet, dan kan ik die persoon niet kwalijk nemen. Ik moet beginnen bij de beginsituatie. Dus ik moet eerst levelen met die persoon. Uh-huh. En vervolgens ga ik die persoon op een vriendelijke, sympathieke manier uitleggen. Eigenlijk waar we staan en waar we vandaan komen en waar we naartoe willen gaan. En dat heb ik altijd geprobeerd. Ook in mijn dagelijks leven probeer ik dat dagelijks te doen. En dat zorgt ervoor dat je toch op een gegeven moment een bepaalde sympathie krijgt, respect krijgt, waardering krijgt van de mensen waarmee je dus een bepaalde relatie hebt. Het kan zijn een werkrelatie, het kan zijn een familierelatie. Dus benader alles vanuit een positieve uitgangspunt. En dat is eigenlijk de manier volgens mij om het eiland vooruit te helpen, maar ook om het koninkrijk vooruit te helpen. Want wij focussen te vaak op de verschillen binnen het koninkrijk in plaats van de dingen die ons bindt binnen het koninkrijk.
Als je dat zo benoemt, heb je dan specifiek iets in gedachten?
Ja, heel veel zaken zelf. Kijk, als je realiseert dat we hier in de tropen wonen, als je realiseert dat de rassen die hier woonachtig zijn, dat eigenlijk van elders komen, dus niet met de Europese input, maar meer van de tropische of andere input, andere ras, et cetera. Wij houden ook van ander soort muziek. Wij zijn ook internationaal ingesteld, maar houden ook van regionale muziek, et cetera. Ons carnaval is ook niet hetzelfde als het carnaval in Brabant, et cetera. We are different. Dus, en als je dat verschil eigenlijk versterkt en elkaar respecteert en ondersteunt, dan pas kun je praten over waardering. En dan pas kun je praten over dat we eigenlijk weten waar we vandaan komen en ook kunnen plannen waar we naartoe moeten gaan.
En vooral verschillend, maar gelijkwaardig.
Juist. Dus als je emfasis, dus nadruk legt op die gelijkwaardigheid, dan komen we
niet,
heel ver.
Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
Ja, correct. Gelijk, dat is niet mogelijk.
Maar wat bindt ons, behalve dan dat statuut? He, want dat noemde jij, hè? Je moet bindt ons?
Er zijn heel veel zaken die ons bindt. Eén, laten we nemen de taal. De meeste mensen hier die op het eiland woonachtig zijn, spreken ook Nederlands. We hebben dezelfde paspoort. Onze onderwijssysteem is nagenoeg hetzelfde als het Nederlandse onderwijssysteem. Ons zorg, medische zorg, heeft heel veel raakvlakken met het Nederlandse zorgsysteem. Ons belastingstelsel heeft ook heel veel raakvlakken met het Nederlandse systeem. Onze sociale zekerheid heeft ook heel veel raakvlakken met het Nederlandse systeem. Onze wetgeving op bepaalde terreinen heeft ook heel veel raakvlakken. Dus er zijn heel veel gelijkenissen, alleen zijn we niet altijd open om die gelijkenissen daadwerkelijk onder ogen te hebben.
Als ik dit nu hoor, ben ik even heel kritisch. Dan denk ik, ja, Nolly, absoluut, je hebt helemaal gelijk. Maar ik denk dan meteen, en dat is misschien een beetje diep, van leuk, natuurlijk bindt ons dat. Maar dat is wel een, met alle respect, opgelegde verbintenis. Dat is niet iets wat vanuit de eilanden zelf komt. Dit is toch weer eigenlijk dat het komt vanuit een geschiedenis met een koloniaal verleden, waarbij er toch een soort van overheersing is. En dat wij dus inderdaad aan het handje zijn genomen. En soms niet aan het handje zijn genomen vaak. Maar dus dat is ja, dat klopt wat je zegt. Dat verbindt ons. Maar het is niet ons eigen. En ik ben eigenlijk op zoek of jij mij zou kunnen vertellen van, of misschien John, wat bindt ons, wat van ons eigen, want dit klopt wat je zegt.
Wat verbindt ons binnen het koninkrijk?
Ja, wat verbindt ons binnen het koninkrijk anders dan inderdaad absoluut al bijna decennia lang en eeuwenlang alles wat jij zegt. Maar daarnaast, wat bindt ons? Want dit kun je vertalen aan de ene kant van de medaille, die ik nu misschien op tafel leg. Ja, dat is leuk, maar het is een soort opgelegde whatever. De andere kant zal bedenken, ja, dat is dus onze last. Hè, dat is een soort van schuld, onze last. Maar wat hebben we nou eigenlijk dat ons echt verbindt? En misschien is dat een hele lastige en dwalen we compleet topic.
Ja,
ik
vind het prachtig.
Ja, het is een hele goede vraag en een lastige vraag ook. Maar ik denk, het is een simpele feit is dat onze geschiedenis ons verbindt. Het feit dat we 400 jaar of meer dan dat zelf een relatie hebben en hoe die relatie was, kan je allerlei vraagtekens bij zetten. Maar wat ik nu heel belangrijk vind, dat we in het nu zijn richting de toekomst. En als ik nu in het nu sta en ik zie hoe de verhoudingen zijn veranderd de laatste jaren. Ook voor Bonaire sinds 10-10-10 en nu, de afgelopen 14 jaar, zie je dat er een positieve ontwikkeling is. De begrip steeds meer groeit. Want ja, in het Nederlands zeggen ze onbekend maakt onbemind. Mensen kenden de eilanden niet eens. En ineens waren we onderdeel van Nederland. En dan moesten we met elkaar dingen voor elkaar gaan krijgen. En je ziet dat het een proces is. En het groeit. We hebben allemaal de ontwikkelingen in Nederland gevolgd over excuses voor slavernijverleden. En dat creëert weer een compleet nieuwe golf van informatie, van bewustwording, die de relatie en de geschiedenis die we met elkaar hebben een andere invulling gaat krijgen. En ik denk dat wij van onze kant ook die ontwikkeling moeten doormaken, dat we niet richting Nederland vanuit de ondergeschikte positie denken. Van wij hebben Nederland nodig als zodanig. Ja, we hebben Nederland nodig. Maar we hebben ook heel veel te bieden aan Nederland. We hebben ook heel veel te bieden als je praat over onze ligging, onze capaciteit als eiland. Ik noemde net in de introductie dat we hier generalisten zijn. En viertalige generalisten. Nou, dat heeft een waarde.
Dat heeft zeker een waarde.
Dat heeft een hele grote waarde. En dat, wij moeten bewust zijn van onze waarde om die beter in te zetten. In het proces die we samen met Nederland uitzetten. En hoe we van waarde kunnen zijn voor onze mensen, maar ook in de relatie met Nederland.
Ik denk sowieso, ik woon hier nu 11 jaar. Toen ik 11 jaar geleden tegen vrienden en kennissen zei van ik ga verhuizen naar Bonaire toe. Was de standaardreactie ongeveer waar ligt dat?
Ja.
En dat is dus niet meer zo.
Nee, dat is absoluut. En dat is inderdaad, ja, je hebt absoluut gelijk. Ja. En ik hoop ook inderdaad, hè, wij zeggen dat hier nu aan tafel, we hebben heel veel te bieden. Generalisten, viertalen, doeners, aanpakkers, van niet iets weten te maken. Dat is fantastisch. En wat ik nog mis, maar ja, dan moeten we weer een hele andere weg. Hè. Wij moeten dat zelf ook gaan zien. Hè?
En hup naar Zuid-Amerika. Ja. Bedoel, laten we dat ook
natuurlijk
niet vergeten. Gewoon door onze ligging.
Ja, ja, maar jongens, jullie zijn allemaal ontzettende positivo's. Maar mag ik dan toch even een donkere wolk hier op deze tafel gooien?
Ga je plaatje draaien?
Nee. Natuurlijk kan ik zo meteen een plaatje draaien. Maar ik vind zowel Nolly als John heel positief praten. Maar een van de dingen waar ik me al jaren ontzettend druk over maak, is dat allemaal leuk en aardig, die 10-10-10, maar er werd meteen eventjes artikeltje 132a4 werd er in de grondwet gezet, waarin eigenlijk gewoon heel simpel werd gezet dat wij niet gelijk zijn met de rest van de Nederlanders. We hebben wel hetzelfde paspoort, maar Nederland heeft dat hele kleine rotregeltje erin gezet, waarbij ze zeggen van ja, we kunnen afwijken van de grondwet als het gaat om die drie eilanden. En dat zien we in een heleboel manieren, zien we dat heel negatief terug. En toevallig heb ik 2 weken geleden op Facebook, was er een stukje van Auke van Berg, die het had over
de apotheek.
De apotheek die, de zorgapotheek?
De serviceapotheek.
Serviceapotheek, dat was het. De serviceapotheek die heeft dus geen toestemming gekregen van de minister om hier te beginnen. Want het was een beetje te ingewikkeld, ingewikkeld proces.
Het kon niet volgens de wet.
Ja, want volgens de wet moest er een commissie zijn die dat dan allemaal die daar een advies over zou moeten geven. Maar die hele commissie bestaat niet. Nee. En omdat die commissie niet bestaat, is het nou nee. En dan denk ik, nou, wacht eens eventjes. Want er werd dus gezegd van ja, sorry, het kan niet, want die commissie is er niet. Maar dan denk ik, wacht eens even, het kan wel, want 132a4 zegt dat je het anders mag doen. En daar wordt dan geen gebruik van gemaakt. En het wordt weer negatief naar ons toe uitgelegd. Want laten we wel zijn, het gaat gewoon niet lekker met onze apotheken. Al heel lang niet. Ik weet het niet. Die regel is er door de Nederlanders ingeschoven. En die wordt de hele tijd in ons nadeel gebruikt.
Nou ja, misschien moeten we dan hard vechten om het in ons voordeel te laten gebruiken. Maar dat moet misschien meer van ons vandaan komen. Ik heb geen idee.
Kijk, één ding is heel belangrijk, hè. Onze volksvertegenwoordiger, als ze niet eens zijn en vinden dat er grote verschillen zijn, zijn zij degene die eigenlijk deze zaken moeten aankaarten. In de functie van gezaghebber heb je een andere rol.
Dat snap ik.
Snap je dus? Ja. Wij zitten allebei hier, of tenminste ik niet meer, zeker in de functie van gezaghebber.
Ja, ik zit jullie ook een beetje te kietelen natuurlijk. Ja, om jullie vinden.
Ik snap het.
Maar ik snap dat je wat jullie vinden niet in je rol kan en mag meespelen.
Correct, want je bent neutraal. Je moet apolitiek zijn. Maar je moet wel de juiste vragen stellen aan degene die gekozen zijn door het volk binnen het democratisch systeem. Om ervoor te zorgen dat die verschillen of de tekortkomingen voldoende aandacht krijgen van de politiek. En zo functioneert het in een democratisch stelsel.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat je wel degelijk een mening hebt. En dat je die heel voorzichtig gewoon onder de neus van de mensen waar je mee werkt moet aankaarten.
Correct. Maar dat zijn speciale momenten om dat aan te kaarten. En dat is heel vaak binnenskamers. Hetzelfde heb je ook thuis in je gezinssituatie. Dat zijn dingen, zaken die je bespreekt met je familieleden of met je kinderen, die je niet zomaar buiten huis gaat bespreken. En dat geldt hetzelfde ook voor het besturen van een land. Zo zie je bijvoorbeeld ook de koning heeft ook een specifieke rol. Dat zijn bepaalde dingen waarvan hij in zijn functie geen uitspraken over mag doen.
Dus eigenlijk is de koning ook een soort van gezaghebber. Juist. Maar dan een stapje hoger weer.
Juist. Maar ik wil dat gewoon even aangeven, zodat we elkaar heel goed begrijpen. Als we praten over de relatie binnen het koninkrijk en dat op een negatieve manier gaan beïnvloeden, dan zitten we hier eigenlijk onze eigen poten weg te zagen.
Ja, en dat terwijl, snap ik. Maar aan de andere kant, je probeert wel iets voor elkaar te krijgen. Ik bijvoorbeeld was niet onder de indruk van de excuses van de slavernij. Omdat ik denk van ja, allemaal leuk en aardig. Leuk sorry zeggen. Maar ondertussen ben je nog steeds bezig met ons zelfs via de grondwet minderwaardige burgers te maken.
Dat verschil, dat is ook in, als ik me niet vergis, was het in 1993 tijdens een van de referenda heel duidelijk afgesproken dat er een verschil zou blijven bestaan. Waarom? Dat komt omdat onze economie, bijvoorbeeld stel dat het gaat om het belastingssysteem die wij hier kennen. Onze economie is niet in staat om dezelfde salarissen te betalen zoals men dat in Nederland kent. Dat geld wordt niet opgebracht. Neem bijvoorbeeld heel simpel de ophoging van de minimumloon op dit moment. Wat voor impact dat heeft op het hele bedrijfsleven. Die schakeling van, en dat je moet telkens schakelen. Het gaat om de juiste balans te zoeken. Zodat de welzijn en welvaart van je bevolking, van je eiland, wordt bevorderd.
Ja, maar er moest iets gebeuren. Ja, 40% van de Bonaireanen leefden onder het bestaansminimum.
De armoedegrens. Dat klopt. Maar het mooie hiervan is dat het volk heeft juist achter ons hier, is en eigenlijk hebben ze gemanifesteerd op een passieve manier en hebben ze met de vakbonden, met alle sociale organisaties, hebben ze laten zien van hier moet er een verandering in komen. En door die beweging is het ook tot stand gekomen. En toen de politici op het eiland die eenheid hebben gevormd van we vinden dat hier een verandering in moet komen. En ze hebben ook nog iemand van Bonaireaanse afkomst als trekker zeg maar, aangewezen. Dat is Glenn Todé. Om dit voor elkaar te krijgen, dan was er snel gepiept. Want we hadden ook nog politiek Den Haag mee. Nogmaals, ik wil dit alleen maar aangeven om aan te geven dat politiek heeft een rol en de gezaghebbers hebben ook een rol.
Ja, want ook in deze zaak is het gewoon heel belangrijk van hoe in Den Haag die regel waar jij over hebt wordt geïnterpreteerd. Ik bedoel, het kan ook heel positief geïnterpreteerd worden.
Ja, dat is waar. Kijk, als je kijkt naar gelijkwaardigheid, is dat vaak een verschil.
Ja.
Maar dus dan is het, kijk, het is feitelijk is het prima als het er staat, hè, denk ik. Als het uitgangspunt is werken en naar gelijkwaardigheid toe. En dat is inderdaad, ik ben 1,64 meter. Ik kom echt niet bij een plankje waar jij zo bij kan. En als we het hebben over gelijkwaardigheid, wil ik graag een krukje van 20 centimeter. Om die gelijkwaardigheid te hebben. En ik denk dat als het er staat met een goede intentie, en als we elkaar scherp houden op de goede intentie, dan denk ik dat het prima is dat het er staat. Ik denk wel dat in elk geval de burger, wij met z'n allen toch wel heel vaak vinden dat het vaak een net is zo van, nou, hoe het maar uitkomt. Ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn, dat in elk geval al ons algemeen gevoel is.
Waar Michiel al vaker over heeft gewezen, is van die regels op zichzelf niet zo ernstig. Alleen, er zitten geen criteria bij. Op welke punten er afgeweken mag worden.
Er zijn geen criteria, er is geen toetsingscommissie. Er is helemaal niks. Kan met de natte vinger gewoon gebruikt worden, te pas en te onpas.
Maar is dat niet iets wat in Den Haag aangekaart zou moeten worden?
Nee, ik denk dat het aankaarten ervan is een continu proces die loopt. Nogmaals, we zijn maar 14 jaar in deze constructie. Mm-hmm. Na meer dan 60 jaar in de structuur van Antillen te hebben gezeten. Dus het is een continu proces van naar elkaar toe groeien. We hebben gekozen heel bewust voor differentiatie. Want Nolly die gaf ook net, er zijn verschillen. We zijn niet Nederland en we liggen in een hele andere regio met hele andere manier van leven en manier van dingen doen. Er is gekozen voor legislatieve terughoudendheid bij de overgang van Antillen naar nieuwe structuur. En nu zijn we in de fase van comply and explain.
Ja.
Dus je ziet dat er stappen worden gemaakt om, zeg maar, die gelijkwaardigheid op zo'n goed mogelijke manier na te streven. En ja, weet je, als we gaan cherrypicken op de dingen die niet in ons voordeel zijn, dan moeten we wel ook de dingen noemen die wel in ons voordeel zijn. Mm-hmm. Om iets heel simpels te noemen. Wij hebben hier een cedula en je loopt naar de huisarts en je hebt zorg.
Mm-hmm.
Terwijl in Nederland moet je daar bijna een eigen risico van bijna 400 euro betalen.
Dat is een van de dingen die inderdaad anders is dan in Nederland.
En, ik noem het even als voorbeeld dat we de discussie ook in balans houden. Dat er inderdaad, soms valt het voor ons niet goed uit en soms valt het wel goed voor ons uit. Maar het is een groeiproces waar we in zitten om die differentiatie waar die gaten vallen, om die zo goed mogelijk in te vullen. Ja.
Ik heb net van Nolly begrepen van dat je bent neutraal voor politiek, dus daar mag je in feite niet mee bemoeien. Maar je mag wel uitleggen.
Ja, daarom. En dat doen we nu. Dat doen we nu ook, die uitleg, zonder dat we daar een politieke lading aan geven. Maar daarom blijf ik dan en blijven wij dan de context meenemen, het proces waar we in zitten. En daar heb je als gezaghebber, als burgervader ook een rol in. Dat je dingen zeg maar, op die manier kan uitleggen aan de bevolking, aan de mensen. Dat wij niet zeg maar, de narratief gaan voeden van wij tegen hun tegen wij. Want die narratief die zal ons op de lange termijn niet veel goeds gaan opleveren.
Dat verlies je altijd.
Dat ben ik heel erg met je eens. Dat het heel belangrijk is, met name vanuit Nederland, zijn wij heel erg zij. Nederland ziet ons niet zomaar vanzelf als een van ons, als Nederlanders. Ik merk dat heel vaak. Ik weet niet hoe het momenteel is, maar als je als Bonaireaan naar Nederland verhuist, dan word je volgens mij gewoon als migrant gezien. En ook wel behandeld, of niet?
Nee, niet helemaal. Nee, niet helemaal.
Volgens mij, het was in ieder geval wel zo. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Maar zelfs, zelfs in je bijstand word je gekort.
Nou,
als je als Bonaireaan naar Nederland verhuist. Je krijgt minder bijstand dan ieder ander.
Nee, het gaat niet over bijstand.
In het begin in elk geval.
Het gaat niet over bijstand. Want bijstand is echt het minimum wat je kunt krijgen. Voor tal van andere uitkeringen, daar zit inderdaad een bepaalde datum op. Het is niet zo dat je inderdaad, wat veel mensen denken, als komende van de beste eilanden, je koffer kan pakken, naar Nederland kan verhuizen en op de deur gaan kloppen. En dus zeg maar van het hele sociale stelsel direct gebruik maken.
Ja,
dat klopt.
Je bent echter, niet meteen een Nederlander, terwijl je dat wel bent volgens je paspoort.
Nee, stop. Want je blijft Nederlander. Maar andersom is dat namelijk ook niet zo. Op het moment dat je naar de eilanden komt, heb je zeker niet overal zomaar recht op. Het kan niet zo zijn dat iemand vanuit een Nederland komt, Europees Nederland, zich hierin gaat schrijven en vervolgens 3 maanden na, of 2 weken na inschrijfdatum zegt, hallo, ik heb onderstand nodig.
Sterker nog, ik woon hier 11
dat
jaar.
Dat kan niet.
Ik woon hier 11 jaar. Maar op het moment dat ik mijn inkomsten verlies en eventueel op de onderstand aangewezen zou zijn, word ik teruggestuurd naar Nederland.
Ja. Dat laatste, dat weet ik niet. Maar het eerste wat ik zeg is absoluut zo. Dus dat zijn heel vaak ook natte apenverhalen.
Nou, dit verhaal heb ik dus natte van de directeur
apen.
Van...
Ja, natte apenverhalen. Ken je dat
nooit
niet?
Gehoord, nee.
Broodje aap kent ik wel.
Nee, natte apenverhalen is volgens mij uit de studieboeken. Ik zit even naast me te kijken. Oké, natte apenverhalen is... Je zet 5 apen in een kooi. Dat is trouwens ooit een test geweest. 5 apen, er komt iemand binnen. Ja, er wordt geknikt naast mij.
Ik heb het van
mij.
De week nog verteld aan mijn collega's.
Dus dat. Ja. Dus er komt iemand binnen. Elke dag. En die gaat inderdaad aan de weer met een natte apenverhaal. Dus die slaapt met een handdoek en whatever. Nou ja, uiteindelijk. Goed. Verhaal is dat mensen uiteindelijk dat geloven en denken, oké, het is zo en het wordt alsmaar doorverteld.
Ik snap echt niet. Wat gebeurt met die apen dan?
Wij moeten nu naar een plaatje toe.
We gaan een plaatje draaien.
Okay,
we gaan het even onder het plaatje uitleggen, want het is misschien helemaal niet interessant voor de luisteraar.
Mensen die vragen zich dan ook af. Hoe zit het met die apen?
Kom op met die muziek.
Oké, ik ga een plaatje draaien. Ik heb Tichin en die hebben ja, dat is dan heel, heel fijn.
Oh,
die
hebben sentiment.
Ja, maar dit nummer, dat ken je misschien niet meer. Want toen is Getty Kaspers was al weg. En toen hebben ze 2 zangeressen genomen. En die zongen dit. Dear John.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Clipper, Mega 101.1.
Nou, het is mij ondertussen uitgelegd van die natte apen. Waar het om gaat was dat je 4 natte apen in een kooi hebt. Je hebt 4 apen in een kooi. Eentje, daar hangt een tros bananen. Eentje grijpt naar die tros bananen. En als hij dat doet, dan worden de andere 3 met koud water bespoten. Dus die andere 3, die hebben het al snel door. Die houden die 4 er tegen als hij probeert bij die bananen te komen. Nou, dat is prima. Maar dan gaan ze 1 voor 1 gaan ze die apen vervangen. Totdat er geen enkele aap meer was die heeft meegemaakt dat je... nat gespoten wordt op het moment dat iemand naar die bananen grijpt. En dan gaan ze allemaal van die bananen afblijven, terwijl ze eigenlijk niet meer weten waarom dat was.
Exact.
Dat was het, toch?
Dat was het.
Je hebt hem goed samengevat.
Maar ik ben ook helemaal vergeten wat nou precies de context was waarin jij met een natte apenverhaal kwam.
De context was over het feit dat jij bracht naar voren, ja, als je vanaf Bonaire, en dan is dat natuurlijk ook de best, als je van de beste eiland naar Nederland gaat, word je niet gezien als Nederlander, want je kunt niet direct van het sociale stelsel gebruik maken. En daar zei ik op, dat worden we niet gezien als Nederlander.
Want als je dat probeert, dan word je nat gespoten.
En als je geprobeerd wordt, dan nat gespoten. En toen draaide ik hem om van luister. Op het moment dat jij met een Europees-Nederlands paspoort hier naartoe komt. En je gaat je hier inschrijven. En dan is dat ook zeker niet. Je moet hier ook je bewijs van rechtswegen hebben. Dat betekent dat je aan moet kunnen tonen. Dat je voldoende inkomen hebt om hier te zijn. En daarom te mogen zijn en te mogen wonen en werken. Als je op een gegeven moment hier naartoe wil komen als pensionado, moet je behoorlijk wat centjes hebben trouwens. Om op die manier inderdaad in je eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Ja, en dan word je eigenlijk de kokende kikker.
Dan, ja,
dan ben je die kikker in de pan. Ja, en die langzaam maar zeker het steeds warmer krijgt.
Ja,
en
laten we alsjeblieft het bij de beeldspraken houden.
Dus dat is... Maar om even om aan te tonen, het ging even over van in hoeverre zijn we nou één koninkrijk en in hoeverre zijn we nou allemaal gelijk aan elkaar. En het ging van gelijk naar gelijkwaardigheid en inderdaad verschillen. Maar dit is dus inderdaad, dit is wel een soort vice versa. Ik vind het niet echt het voorbeeld om te zeggen van hey, iedereen mag hier zomaar wel komen en doet zijn ding. En als wij daar naartoe gaan mag dat niet, want dat is gewoon niet zo. Daarin zijn gewoon bepaalde regels waarbij we alle twee dus even iets moeten doen om ergens te kunnen blijven.
Ja, ik vind dan wel een beetje dat je dus als je dus als Bonaireaan naar Nederland gaat, niet als Nederlander behandeld wordt. Dat vind ik ervan. Maar dat is mijn mening.
Nee, maar goed. Wat we
als je,
dit wordt een.
Gaan we niet doen.
Nee, laten we hier weer mee
gaan. Ga next. Next. Wat vinden we
Michiel,
nog meer dan?
Michiel, we gaan straks er wel over verder.
Na de show sla ik je wel even op je smol, oké?
Oh ja. Nou, ik ga meteen aangifte doen. Dat is mishandeling. Kan niet.
Ik ben groter en sterker. John, je bent nu gezaghebber. Had je ooit gewacht dat je gezaghebber zou worden?
Nee, dat is, daar groei je niet meer op met die gedachte.
Nee, maar je had je er wel voor opgegeven, toch? Of ben je echt gevraagd?
Nee. Het vragen, dat is sinds 10 niet meer aan de hand. Het is altijd een open sollicitatie.
Ja.
Ik heb vorig jaar bij de eerste ronde heb ik niet meegedaan. Ben ik net als zelfstandige begonnen. Was ik bezig met mijn HR en organisatie, adviesbureau en het opzetten. En toen aan het einde van het jaar dat het proces eigenlijk... niet tot een gewenste resultaat heeft geleid. Begon mijn telefoon en mijn app om ook een beetje warm te worden van mensen die toch wel appen. Het is step up en take the lead on this. Dus heb ik over nagedacht en toen heb ik wel in maart van dit jaar gesolliciteerd.
Hoe gaat dat thuis? Want het lijkt me wel iets inderdaad waarbij dit is niet, met alle respect, iedereen is even belangrijk en iedereen moet vooral ook doen waar hij goed in is. Maar er zijn een aantal functies waarbij je echt de thuisfront mee moet hebben. He, dat is voor een militair die op uitzending gaat en getrouwd is. Dat is voor iemand die op de grote vaart zit. Nou, noem het maar. Maar dat is dus ook voor een gezaghebber.
Ja.
Want het lijkt mij dus, dan hadden we het net even in het begin, hè, de vader van, de dochter van, jouw gezin is nu het gezin van de gezaghebber. Hoe heb je dat aan de keukentafel gebracht? Hoe zijn daar die gesprekken over gegaan?
Ik denk het meest belangrijkste was met mijn vrouw thuis. Mijn kinderen die zijn allemaal het huis uit. Mijn oudste zoon is nu even terug. Mijn twee andere kinderen die studeren in Nederland, wat ik net noemde.
Brabant?
Mijn zoon zit in Tilburg. heel dicht bij Breda.
Die komen zachtig hier terug.
En mijn dochter zit in Delft en die studeert in Leiden. Maar inderdaad, het gesprek hierover, en die kan je nu eerlijk al aangeven, het erover hebben is anders dan het beleven. Het erover hebben is een inschatting die je maakt.
Ik zie Nolly heel hard knikken.
Ja, dus ik heb ook met Nolly gesproken voordat ik die brief gestuurd heb. Maar nogmaals, erover hebben is anders dan op het moment dat het daar is. Het heeft impact, behoorlijk impact in mijn beschikbaarheid voor mijn gezin. En de kinderen vinden het ook spannend in die zin van zij gaan, en ik heb hun ook een beetje voorbereid. Weet je, je zal heel veel van mij gaan zien, positief, maar bereid je ook voor op het negatieve verhaal. Die gaat om een paar gewoon komen. Ik zit nog in mijn witte broosweken. Maar er zal een moment komen dat dat ook gaat spelen. En dat ze daarop voorbereid zijn. Maar hoe goed je voorbereid kan zijn op zoiets, dat moet de praktijk uitwijzen.
Ja, jouw kinderen gaan ongetwijfeld een keer een moment meemaken dat hoor ik eigenlijk die vader van jou.
Ja, en dat ze misschien zeggen van pa, was dat wel een goed idee. Ja, klopt.
Nou, dat is iets. En ja, dat kan ik eigenlijk aan Nolly misschien het beste vragen. Want jij bent nog hartstikke nieuw. Je noemt het zelf je witte broodsweken. Maar heb jij wel gehad dat je opeens zeg maar een linkse uppercut voor je kind kreeg die je niet zag aankomen in deze functie?
Ik heb geen kinderen. Dus...
nee, maar even los van de kinderen. Kijk, je begint aan die functie en het is... Ja, in hoeverre kun je erop voorbereid zijn? de gekste dingen kun je gebeuren. Jouw voorganger, die kreeg opeens corona om zijn oren. Ja. Nou ja, dat zag je. Ik weet zeker dat hij dat niet zag aankomen.
Ja, en doodbedreigingen.
Ja, precies. Want dat kwam er dan achteraan.
Ja, kijk. Het allermoeilijkste vond ik zelf dat... dat je eigenlijk... heb je niet echt heel veel vrijheid. Alles wat je doet, moet je rekening houden met je omgeving.
En je bent Bonaire, een publiek figuur.
En buiten Bonaire. Zelf je klederdracht, je kapsel, kleren die je aantrekt. De manier hoe je jezelf gedraagt.
Gedrag op een feestje.
Juist. Overal waar je komt, is iedereen die kijkt naar je. Je bent een voorbeeldfiguur. En wat ik absoluut niet leuk vond, is de manier hoe je af en toe in de media wordt afgekafferd van dingen die absoluut niet gebaseerd zijn op waarheid. Of dat mensen bijvoorbeeld de wet en de regelgeving niet kennen en of anders interpreteren of naar eigen denken interpreteren. En dat doet mij pijn, maar dat doet ook zeker de mensen in mijn directe omgeving, dat doet ontzettend pijn.
Ja, daar kan ik me dus echt wat bij voorstellen. Ja, want je bent gewoon een publiek figuur.
Je zit in een glazen kooi.
Ja, nou absoluut. Ik weet dat bijvoorbeeld John danste heel goed. Ik heb het genoeg gehad om heel af en toe met John te mogen dansen. John danste heel goed. Maar ik kan me dus voorstellen dat zelfs daar... niet dat je blijft dat vooral doen, maar dat je maakt afwegingen. Waar doe ik dat? Waar doe ik dat niet? Hoe doe ik dat misschien zelfs? En het lijkt me echt heel lastig.
Nou ja, ik bedoel, een groot voorbeeld te nemen. Wat er nu in Amerika gebeurt. Kamala Harris danst ook heel graag. En dat wordt dus nu door de andere partij gebruikt als van... moet je kijken hoe belachelijk ze is.
Ja. Nee, natuurlijk. Kijk, ik bedoel, John op een feestje. Je bent daar om te dansen. Ik weet sowieso, ik hou zelf heel erg van dansen. Nou, vooral mensen die zelf niet dansen, die denken dat dansen gekoppeld is aan het zoeken van vriendschap, relatie of whatever. Die hebben helemaal nog geen idee van, oké, die zien dat niet als sport of als een leuke hobby.
Dansen is promiscuïteit.
Dat bedoel ik. Dus ik kan me voorstellen dat het is maar net met welke bril er gekeken wordt naar jou. Dus dat is een klein... Ik vind dat nogal wat.
Ja, ik denk uiteindelijk wat Nolly ook aangeeft. Je moet bewust zijn van je omgeving. Het is niet zo dat je dingen niet kan doen. Als je van dansen houdt. De ene houdt van dansen. De andere houdt van vissen. De andere houdt van, is lid van een schietvereniging. Dat vindt hij leuk om te doen. Maar je moet bewust zijn van je omgeving. En het is niet zo dat ik overal en ieder moment aan het dansen ben. Maar ik zal het ook niet laten, want dan verloochen ik mezelf. En wie ik ben, en wat ik leuk vind en wat ik energie van krijg. Maar je bent wel bewust van wat en hoe en wanneer je bepaalde dingen doet. Het is niet lastig, maar het levert wel bepaalde beperkingen op in de manier waarop je beweegt.
Ik denk dat ik persoonlijk het lastig zou vinden dat alles wat ik doe gevolgen heeft.
Ja, maar moet dat voor dansen zijn als je in je vrije tijd dat doet? Ik zie ook presidenten golven allemaal.
Nee, maar ook, bedoel, dat heb ik in het verleden meegemaakt met andere mensen die hoge functies hadden. Dat je dan de volgende dag te horen krijgt van, nou, op dat een feest, hij nam wel 3 wijn.
Ja, je ligt constant onder een vergrootglas.
Ja, dat wel. En dat is die voorbeeldgedrag wat Nolly net noemt. Dat is heel belangrijk. En wat straal je uit en is wat je meegeeft aan je omgeving. Een van de dingen die tot heel veel discussies heeft geleid bij mijn beëdigingsceremonie is het feit dat ik gekozen heb om geen alcohol te schenken, vrije alcohol te schenken aan het publiek. En dat is een message die je wil geven. Maar als je zo'n message geeft en je loopt hier dronken door de straat, dan is jouw autoriteit als gezaghebber, die is gewoon meteen weg.
Je zit er ver van me af, maar ik geef je bij deze een virtuele high five.
Dank je wel.
Ja, absoluut. Ja.
Dus het gaat om dat soort elementen van wat wil je uitdragen en wat voor gedragingen horen daarbij. En daar moet je rekening mee houden.
Je moet over alles nadenken.
Ja. Ja,
ja en, maar en ik kan me ook wel voorstellen dat je wordt nagedragen.
Maar dat is, het wordt moeilijk als het niet jouw persoon is. Dus ik ben sowieso niet iemand van de extreme gedragingen of dingen doen die heel ver buiten de lijnen de kleuren betekent. Dus het is gewoon jezelf, zoveel mogelijk jezelf blijven. Rekening houden met jouw nieuwe verantwoordelijkheid die je hebt. En wat wil je uitdragen? En dat moet je altijd voor de scherp hebben.
Maar Nolly, ik denk dat het best lastig is dat alles wat je doet, dat je ook constant bij jezelf denkt van, oh, hoe zal hierop gereageerd worden?
Correct. Je bent constant bezig, niet alleen maar met jezelf. Ook als het gaat om je vrouw, geur van een parfum, kleur van de kleding. Maar ook je familie om je heen, die moeten ook echt ontzettend goed uitkijken. Want stel bijvoorbeeld dat een directe familielid van jou iets niet correct doet. Dan wordt het meteen eigenlijk verhaald naar, hé, dat zie je nou, dat is die familie van die gezaghebber, et cetera. Dus alles wat je doet, moet je rekening houden, nogmaals, met je omgeving. En dan moet je bij jezelf goed te raden gaan van wat is nou telkens het juiste gedrag en houding.
Ja.
En niet alleen maar op Bonaire, maar ook buiten Bonaire. Ook je zinsconstructie. Als je zeker bijvoorbeeld in Nederland bent, hoe je bijvoorbeeld een ministerie binnenloopt, hoe je gedraagt, hoe ziet jouw zinsconstructie uit, hoe breng je eigenlijk een bepaalde problematiek naar voren, wat voor oplossingen heb je zelf bedacht. Dat zijn allemaal aspecten die ervoor zorgen dat je wel wordt gerespecteerd en aanzien krijgt of niet.
Ja.
Dus het is veel meer dan alleen maar het uiterlijke. Er komt best wel veel bij kijken. En ik moet zeggen van, ik heb geleerd dat je ook moet kijken naar de innerlijke mens.
Ja. En je mag jezelf niet verliezen.
Correct. En dat betekent dat je af en toe, in de avonduren, als je zelf bezig bent om de dag te evalueren, dat je denkt bij jezelf van, oh, volgende dag moet ik het beter doen of anders doen.
Het is natuurlijk wel iets wat ook op zo'n klein eiland als dit heel erg werkt. Omdat je natuurlijk, kijk, het is natuurlijk nog steeds een beetje zo dat iedereen kent. Het is nu wat minder dan 20 jaar geleden, maar ja, ik weet nog, 20 jaar geleden wist iedereen precies aan de auto al, als die bij Patjes geparkeerd stond, van Larry zat weer bij Patjes gisteravond. En dit is eigenlijk datzelfde in het kwadraat. Dat je echt van alles moet opletten. Want als je een keer ergens bij de snack bent gezien, is het ook van, Nolly zat weer bij de snack gisteravond.
Ja, en dat wordt dan niet gezien als bijvoorbeeld, oké, Nolly zat bij de snack en die probeert inderdaad het contact met de burger. Want dat is heel goede bedoelingen. Hè, ik wil er zijn voor het volk, ik ga naar de snack. Nee, dan zijn we natuurlijk een held in vooral daar dan iets van te vinden.
Ja, Nolly zat bij de snack en er werd meteen geschoten. Ja,
en bijvoorbeeld iets wat ik nooit had verwacht. Ik ben ergens geweest om kip te halen. Een bekend bedrijf hier op het eiland. Of
aan de kijkranden?
Waar we geen reclame voor maken.
Nee, daarom probeer ik het op een hele subtiele manier en tactische manier voor te brengen.
Gewoon een lekkere, vette emmer kip.
Juist. En dan zegt iemand die daar zo stond, die zegt van, dit past niet bij je. Dit eten wat je nu gaat eten, dat past niet bij je. Hier hoor je niet thuis. Je moet bij de dure restaurants in Cayo Grande jouw eten gaan halen. Toen dacht ik bij mezelf, wauw.
Krijg nou wat. Ja.
Kijk, dat vond ik bijvoorbeeld, dat zijn van die uitspraken van bepaalde mensen. Maar zo zie je ook dat mensen eigenlijk hele aparte gedachten op nahouden van hoe een gezaghebber zich moet gedragen en waar hij naartoe moet gaan. Ja, heel dat, apart.
Ja.
Maar ook wat hij werkelijk kan als gezaghebber. Daar zijn ook heel veel mythes over van wat is eigenlijk de rol en de bevoegdheden van een gezaghebber. Dus men denkt alsof de gezaghebber de hoofd, de basis van de hele regering.
Het is heel duidelijk. Tja-tja-tja wel, tango niet.
Ja? Dus ja, dat is ook belangrijk dat we daar ook in investeren. Dat de bestuursstructuur van Bonaire, en daar is een heel mooi project voor wat Nolly aan heeft gewerkt. En die ik heel graag wil gaan uitvoeren, is om democratie, het functioneren van onze democratie, naar de scholen te brengen. Maar ook niet naar de scholen, alleen naar de scholen, maar dat de scholen ook mee komen draaien in de bestuursorganen, de eilandsraad, de bestuurscolleges, zodat we meer feeling krijgen, ook beter gaan begrijpen wat de rol van ieder bestuursorgaan is.
En dat voor elkaar krijgt, doe je het beter dan Nederland. Want daar is de maatschappij leren op alle scholen afgeschaft. Ja,
nee, we doen heel veel dingen beter dan Nederland. Mm-hmm.
Kijk, nou zijn we er. John, 6 weken. En af en toe, ik hoor 7 weken. Heb je het geteld? Kijk, ik ben zo blij met gewoon een docent aan tafel. Het zijn 7 weken, hoor ik. Ik ben gecorrigeerd door de meester. Zelfs een strafpunt voor Judith. Ik ging voor die 10. Ja, die heb ik dus nu niet gehaald. Ik zit nog op een 9,5. Ik zit op een 9,5. Je hebt al heel veel gedaan. Maar goed, ook een aantal vaste commissie, eilandsraadvergaderingen. Wat kun je daarover vertellen? Hoe voel jij je? Daar zit je dan. Met al die mensen. En dat spat soms alle kanten op. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Je voorganger heeft de aardigste voetsporen, denk ik, verdiend. Om het een beetje te gestructureerd te laten verlopen. Maar toch, hoe voelt dat? Hoe vond je dat? De eerste keer, was dat eng? Of...
Ja, natuurlijk is het eng. Het is net wat we net over hadden. Je bent continu onder de microscoop. En dan moet je een vergadering, een publieke vergadering leiden die op alle media, op televisie, iedereen
live te volgen is.
Ja. Dus natuurlijk is het eng. Maar nogmaals, ik was mentaal wel goed voorbereid. Dankzij mijn voorganger. We hebben dat eigenlijk goed in detail uitgewerkt. Van ja, wat kan er allemaal gebeuren in zo'n vergadering? En hoe kan je met bepaalde zaken omgaan op basis van het reglement van orde? Dus de voorbereiding was wel goed, maar ik vond het nog steeds heel spannend. Ik heb een tweede gehad, was minder spannend. Dus ik begin steeds meer in mijn flow te komen.
Ja, Nolly vond dat leuk.
Nou, Nolly heeft zelfs gezegd dat het leukste was van het gezaghebber zijn.
Ja, dat vertelde hij. Maar ja, misschien vind ik het ook nog het leukste straks. Maar in ieder geval, ik zit
maar nu nog niet.
Nu moet ik... Ik ben iemand altijd... Ik moet het gevoel hebben dat ik het 100% beheerst. En dan vind ik het leuk. Zolang ik dat gevoel niet heb, dan heb ik een spanning van...
Ik ben bang dat voorzitter zijn van de eilandsraadvergadering nooit 100% dat je
dat is misschien een utopie natuurlijk. Maar het is mijn gedachtegang van ja, ik moet het zo goed mogelijk beheersen. En dan ben je in je flow en dan kan je de rust hebben om wat daarvoor gebeurt, kan je handelen.
Wat je dus eigenlijk probeert te zeggen is dat je nog even moet voelen hoe het danst.
Juist, exactly.
De gecancelde Marco Borsato samen met Davina Michel.
En Armin,
ja, hij is gecanceld.
Nog steeds?
Nou ja, nog steeds. Hij heeft niks meer uitgebracht.
Nee, dat klopt.
Dus hij houdt zich nog heel stilletjes. Blijkbaar voelt hij zich nog steeds geschoren.
Ja.
En Davina Michel en Armin van Buren. Ja, jij had nog een vraag. Jij was dingen aan het vragen.
Ja, ik was dingen aan het vragen. Dat is altijd. Op het moment dat er namelijk een plaat gedraaid wordt, dan soms zijn het vaak de leukste gesprekken. Ik vind dat hier best wel meevallen. We gaan hier nu op dit moment off topic. En dan komen we weer on topic als we on air zijn. Dus dat is dat gaat goed volgens mij. We zitten natuurlijk aan tafel met John Soriano, onze nieuwe gezaghebber. Onze toekomst en een beetje het geweten misschien in de vorm van een Nolly Oriana. En we hebben heel veel dingen al de revue laten passeren. Waarbij we alle kanten opvlogen, maar ik denk mega interessant. We hadden het net over die eerste 7 weken en die eilandsraadvergadering en vaste commissie. En ik kan me zo voorstellen dat je zegt, ik wil het beheersen. Want ik dacht, dit is Judith, ik hoor mijzelf. Weet je, pas als je het echt in je vingers hebt. Maar terecht, wat jij zegt, Michiel, er kan altijd wat gebeuren. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kijk thuis regelmatig. Mijn partner altijd, ik met heel veel regelmaat. Soms zeggen wij ook wel eens popcorn time. Want dat is soms echt leuker dan Empire Cinema of Netflix. Dat je echt denkt, oké, dat is echt fantastisch.
Ja, ik zit ook regelmatig
echt,
te kijken.
Dat je denkt,
ik denk van, dit kan je niet verzinnen.
Nee, dus dat is leuk. Dus kijk, Nolly die is ontzettend aan het lachen. En ik weet zeker eigenlijk, ook gelet op jouw achtergrond, John, dat je daar ook wel aan gaat komen. Dat je je daar heel zeker in voelt. We hebben heel veel dingen de revue laten passeren. We hebben het ook gehad over die rol van die gezaghebber. Hè, we hadden best wel wat politieke dingetjes op tafel. En jullie zeggen beide zeer terecht van, gezaghebber is eigenlijk apolitiek. Anderzijds moet je het natuurlijk wel doen met politiek. Want je moet het ook doen met politiek in de eilandsraad. Je moet het doen met politiek om ons heen. Want daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad. Hè. We hebben het nu heel erg elke keer ook, bedacht ik mij eigenlijk net. We hebben het heel erg over de relatie Bonaire-Den Haag. Maar juist omdat we niet altijd zeg maar moeten kijken naar het moederland, vraag ik me dus eigenlijk nu af, die verzin ik eigenlijk, of niet verzin ik de plekken, maar dat bedenk ik mij. Hoe is de relatie tussen Bonaire, nou ja, logisch, Saba en Stacia, maar ook met de andere eilanden? Want we waren ooit verbonden, Antillen. Er is een soort navelstreng aan alle kanten doorgeknipt. Hoe zie jij dat? Hoe is jouw rol en wat is jouw taak dan in dat contact met onze buureilanden, landen in het Koninkrijk, maar ook misschien met, nou ja, nog wat verder weg, aan Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
Buurland Venezuela?
Oh, bijvoorbeeld, ja, nou ja, gaan we al.
Ik denk dat als we over onze zustereilanden praten, praat over de ABC en de bovenwinden in de Antillentijd. Maar als je de benedenwinden bekijkt, Bonaire, Aruba, Curaçao, hebben we als eilanden een hele hechte band. En dat is ook niet veranderd na de staatkundige, zeg maar, wijzigingen die hebben plaatsgevonden. Er is heel veel familiaire banden. Mijn opa en oma die hebben ook heel lang op Curaçao gewoond, omdat daar werk was. Mijn moeder is zelf op Curaçao geboren en we hebben heel veel familie op Curaçao. Dus die interconnectie van Bonaire met Curaçao, Aruba, dat is iets wat blijvend is. En dat wordt ook op sportief gebied, cultureel gebied.
Ik denk dat er bijna geen familie op Bonaire is die geen familie op de andere eilanden heeft.
Juist, dus het is iets wat niet afhankelijk is van de staatkundige structuur van de eilanden. Maar we zitten nu in de realiteit met een andere staatkundige structuur. Waarbij de relatie met onze zustereilanden niet in die staatkundige verhoudingen zitten. Maar wel met de Saba en Stacia weer. En daar zijn nu ook processen lopen om, zeg maar, dichter bij elkaar te komen. En zeker ook in het licht van hoe gaan we onze gezamenlijke belangen op een betere wijze in Den Haag neerzetten. Want ieder op zich staat zwakker dan als we als beste eilanden optrekken. En er zijn hele interessante, volgens mij was het de 5 september een BES Summit op Bonaire. En het is een continu proces om tot elkaar te komen, om gezamenlijke issues op een zo goede mogelijke wijze te adresseren. Dus ik denk dat, en dat is tussen de eilanden, maar Bonaire zelf, denk ik als gezaghebber heb ik een belangrijke taak om de gemeenschapszin en de gemeenschap als één gemeenschap te laten functioneren. En tegenwoordig zie je met social media en allerlei informatie en ontwikkelingen die er zijn, is het heel makkelijk om een gemeenschap uit elkaar te trekken en bepaalde ontwikkelingen, narratieven te ontwikkelen, in plaats dat we tot elkaar komen, dat we, zeg maar, van elkaar verwijderd raken. En dat is een gevaarlijke tendens. Dat heeft ook vergaande gevolgen als we ons niet bewust zijn en ook niet op handelen, zo snel mogelijk handelen. Dus ik heb vanaf mijn beëdiging, vanaf dag 1... heb ik dat gezegd, en dat zeg ik elke dag op het moment dat je de kans voor krijgt, is dat wij niet in de, zeg maar, in de kanaster, zeggen ze in de papiermens, in de fuik. Mm-hmm. Dat we niet in de fuik moeten laten duwen en bewegen om onze problemen die er zijn, onze uitdagingen die we hebben als eiland, die toe te schrijven aan de mensen die hier zijn komen wonen. Want het is een hele makkelijke gesprek en het bek ook lekker. Het verkoopt ook goed, maar dat is een gevaarlijke tendens.
Het is in de hele wereld op het ogenblik een hele gebruikelijke tendens geworden.
Ja, en dat is makkelijk. Het verkoopt, politiek verkoopt heel goed. Je ziet het in Europa, je ziet het in Nederland, je ziet het in Amerika.
Geef de schuld aan de nieuwe inwoners.
Klaar.
Dat is heel makkelijk.
Dan zijn we klaar.
Ja. Maar wat mij ook opvalt, is dat er heel veel wordt gekeken naar de nieuwe Nederlanders. Maar Martijn wees me er toevallig laatst op dat we veel meer nieuwe Latino's hebben, ja, dan dat we nieuwe Nederlanders hebben.
Juist, maar ik vind dat een non-discussie.
En dat ben ik met je eens.
Ik wil eens over hebben wie, wat, hoeveel zijn. Ik wil erover hebben van, we hebben een aantal problemen op eiland. Woning, prijzen van woningen, duurder wordende voedsel. Dat soort vraagstukken moeten we met beleid tackelen en niet met discussies over etniciteit en afkomst.
100% mee eens.
En dat vind ik dat mijn rol als gezaghebber, om daar heel attent op te zijn, En op het moment dat we in die richting bewegen, dat ik heel snel aan de bel trek. Maar ook voorkomen dat we in die richting gaan qua discussie en gesprekken. Dus dat vind ik een hele belangrijke taak die ik heb als gezaghebber.
Ik vind het misschien wel het belangrijkste wat je hebt gezegd vandaag.
Zo.
Je hebt nog 20 minuten.
Ik zeg af en toe wat belangrijke dingen.
Nee, dit is inderdaad belangrijk. Want er wordt inderdaad gezegd vaak van... ja, al die mensen die bijkomen, het verstoort de samenleving. Het kan aan de andere kant de samenleving ook gewoon verrijken.
Dat vind ik ook.
Ja,
maar dat doet hij ook. En dat is overal bewezen dat diversiteit gewoon helpt met de ontwikkeling van een land of eiland.
Ja.
Maar op het moment dat de eiland met problemen zit, of omdat we bepaalde dingen niet kunnen oplossen, gaan we de scapegoat opzoeken en dan kom je in dit soort discussies. Dus ik denk dat we dat als eiland niet moeten hebben. We hebben nooit gekend ook op Bonaire. Ik ben opgegroeid op een Bonaire met 60 nationaliteiten en dit soort discussies. En integratievraagstukken, dat waren geen vraagstukken voor ons.
Nee, dat vroeg ik me inderdaad af. Want veel mensen zeggen dan, ja, vroeger, en dat is natuurlijk al heel makkelijk. Maar heel fijn dat jij dat dan ook op tafel legt. Maar Nolly, hoe zie jij dat? Ik bedoel, je bent net weer ietsjes ouder in leeftijd. Mogen we gewoon rustig zeggen hier aan tafel, want daarom ben je met pensioen.
Kijk.
Hoe zat dat dan vroeger, waar iedereen dan naar verwijst?
Hij is jonger dan ik, hoor.
Ja, maar je moet altijd baas boven baas hebben. Ik hou even mijn mond. Ik volg snel.
Een paar jaren terug was het zo dat iedereen die op het eiland was gekomen voor een bezoek, dus even als toerist, dat de deur open stond voor iedereen. Het is een beetje minder geworden. Maar als we het gaan hebben over verschillen, rassen, als het gaat om rassen, etniciteit, et cetera, afkomst, et cetera, dan zijn we aan het discrimineren. Ik heb altijd gezegd, we wonen hier met 76 verschillende nationaliteiten op dit moment. En we moeten elkaar respecteren. We moeten leren hoe we met elkaar om te gaan. Want dit zorgt eigenlijk voor een verrijking van het eiland. Zwakte is altijd door schuldigen aan te wijzen, vind ik een zwakte. Samenwerken, krachten bundelen is een sterkte. Dus er zijn wel bepaalde mensen die aandacht willen schenken aan zwakte. Die vrijheid mogen ze van mij hebben. Maar in de functie van gezaghebber, in de functie van leider, moet je zorgen voor eenheid. Naast eenheid heb je rust. En naast rust heb je ook veiligheid en begrip.
Nou, ik zit ook te bedenken nu van, je kan inderdaad zeggen al die vreemde mensen en daarin gaan verdelen. Je kan ook zeggen van, hoe gaan wij die nieuwe mensen zo snel mogelijk zorgen dat ze erbij horen en bijdragen aan het eiland?
Ja, dat sowieso. Maar ik denk dat de mensen die nieuwkomers, die dragen gewoon bij. En je ziet dat wij geen problemen hebben met eiland, op het eiland met werkloosheid. Het is niet zo dat mensen hier naartoe trekken om niks te doen. De mensen die hier komen, die komen omdat ze een doel hebben. Die komen om te werken, die komen ondernemen. Er komt altijd iets mee met de mensen. En natuurlijk heb je ook een aantrekkingskracht van bepaalde type mensen. Misschien die we niet gewend waren op het eiland te hebben. Maar dat is niet de discussie. De discussie is, door de sterke groei die we hebben meegemaakt, zijn een aantal dingen uit balans geraakt. En hoe brengen we die weer in balans, zodat voor ieder die op het eiland woont, is het bewoonbaar, leefbaar, betaalbaar om gewoon een goed leven hier te hebben. En dat is de vraagstuk die wij als eiland moeten beantwoorden met het juiste beleid en de juiste aanpak.
Ja. Ik denk dat de mensen die hier komen met slechte bedoelingen ver in de minderheid zijn.
Ja, dat is meestal zo. Dat is in Nederland ook zo.
Migrant crime?
Maar die worden dan wel, zeg maar, die worden dan wel uitgelicht. Ja. En die worden zo vergroot alsof het alleen maar dat is. En dat is niet
zo. Ja, maar dat heb je heel gauw natuurlijk hier. Hè? Als je kijkt naar de duikers. Die komen allemaal in een autootje. Die rijden ergens. En die wordt allemaal gewaarschuwd. Van ja, er wordt die gestolen uit je auto. Maar als je erover nadenkt. Dat zijn twee tieners. Die zitten op een brommertje. En die doen een rondje. En dan is er uit weet ik veel 10 auto's gestolen. Laat, en dan is het van wat een crime rate hebben we hier. Maar
laat het zo zeggen. Dat elke diefstal uit auto's nog steeds gebeld wordt. Bonaire.nu. Dan zitten we aan de goede kant.
Nou ja, ik denk wel dat dat een beetje natuurlijk is hoe het altijd is gegaan. Of lang is gegaan en ook vaak gaat. En dat is precies wat jij zegt, John. Natuurlijk zijn er hier ook mensen, zoals overal, met minder goede bedoelingen. En die helemaal niet de intentie hebben om bij te dragen. En die op een of andere manier komen of om niks te doen of om te halen. Ja, maar dat is overal. Maar absoluut, het is zeker niet de meerderheid. En ik denk dan, kijkend naar, heel eerlijk gezegd... sorry, ons sociaal stelsel, et cetera. Je komt echt niet naar Bonaire om te halen. Want het enige wat je zou kunnen halen is genieten van de zon, de rust, het strand. Dat mag je komen halen. Maar er is verder niet, nou ja, zonder iets te doen, enig financieel gewin of whatever. Dat is onmogelijk.
Het meeste wat je hier kan halen is de mogelijkheden.
Ja.
Kijk, en wat we niet moeten vergeten, dat elk individu woonachtig op het eiland is mede verantwoordelijk voor dit eiland. Dus dat betekent dat als we constateren dat er mensen zijn die iets niet correct doen conform ons normen, dat we ook daarover ons zegje moeten doen. Zeg van, hey, hallo, gedraag je of dit wordt hier niet getolereerd. Want heel vaak vergeten we dat een gemeenschap bestaat niet uit één persoon, bestaat uit ons allen. En te weinig vind ik dat af en toe mensen die zich misdragen, wordt aangesproken. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen de laatste tijd te veel vuil zomaar uit het raam gooien van een auto. Zeg van, die moeten we aanspreken. Kijk, willen we zorgen voor een fijn Bonaire, een Bonaire met rust, veiligheid, dat we echt kunnen genieten van deze paradijs. Dat betekent dat we ook een medeverantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat het ook zo blijft.
Nou, eens?
Ik ga een plaatje draaien. Ik vind het hoog tijd voor een plaatje. Dan denk ik aan John en dan denk ik van ja, hij is eigenlijk hij is nieuw. Dus de Eagles hadden een plaat en die heette The New Kid in Town. Dus dat is John, daar gaat hij helemaal mooi. Als ik me niet vergis, komt het van het album The Long Run. The Eagles, New Kid in Town. Wij zitten hier, nou je luistert naar Op de Klippen, Megahit FM 101.1. En we zitten hier met de vertrokken gezaghebber Nolly Oliana. En de nieuwe gezaghebber John Soriano.
En jij zei net tijdens de muziek, ik heb de ideale laten
vragen. Nou ja, ik heb een vraag jongen, nou gaan we los. Ik zit hier namelijk aan het einde van de tafel, aan het hoofd van de tafel, ligt aan hoe je het bekijkt.
Aan het hoofd.
Aan de andere kant zie ik beide heren zitten. De hele tijd, bij alles wat we gezegd hebben, de afgelopen dikke anderhalf uur, zitten ze allebei te knikken als de ander aan het woord is. Dus mijn grote vraag is, jullie zijn het heel erg veel met elkaar eens, maar jullie hebben ook heel veel met elkaar gepraat. Is er iets waarover jullie het niet eens zijn in deze functie? Is er iets waarbij Nolly zegt van nou, John die wil dat wel heel erg anders aanpakken? Of iets waarvan John zegt van nou, Nolly heeft het zo gedaan. Ik heb daar een ander idee over. Ik zei dat ze stil zouden zijn, hè? Had ik het gezegd dat ze stil zijn. Maar geef toe dat het een goede vraag is.
Ja, je hebt het al voorspeld dat we met de mond vol tanden zouden blijven zitten even. Dat moet ik nog ontdekken. Ik denk dat we qua stijlen inderdaad niet echt veel verschillen. Ik denk dat ik qua aanpak, als ik mijn ervaring met Nolly even voor de geest kan halen, is dat ik qua aanpak en mijn manier van dingen overbrengen, dat ik vaak korter door de bocht kan zijn dan Nolly is. Nolly neemt iets meer tijd om iets goed uit te leggen.
Is dat omdat je dat wil? Of omdat je dat... Zo ben jij nou eenmaal?
Ja, ik denk dat ik het zo ben. En mijn vorming is ook anders geweest. Noorlief zat in het onderwijs. Dan moet je ook heel geduldig zijn om dingen over te brengen.
Ja, dat pik ik ook wel op. Hè? Ja, Nolly is heel erg van, ik zou jou eens even rustig leren hoe het eigenlijk zit.
Juist.
Dat is wel een beetje zo.
En ik ben meer gevormd in het bedrijfsleven. Ja. Waar je wat sneller dingen moet regelen.
Sneller moet schakelen.
Je snel moet schakelen, ja. En ik denk dat qua benadering, daar zit een nuanceverschil in.
Dus wat dat betreft zeg jij van, nou, ik denk dat ik een iets andere aanpak heb op dat gebied.
Op dat gebied, ja. Klopt.
Een van de grootste talenten die ik van Nolly vind, dat vind ik echt een enorm talent, is als het lastig wordt in een gesprek, in een vergadering, bijvoorbeeld de Eilandsraad, dat Nolly dan net die opmerking kan maken dat iedereen moet lachen en dat de spanning opeens gelijk uit de lucht is.
Ja.
Is dat een talent wat jij bij jezelf herkent? Of heb je zoiets van, dat moet ik echt gaan leren?
Ik heb ook mijn geestige kant. Maar wat ik net zei is, je moet in je flow komen. En om op dat niveau te komen dat je die rust kan hebben en op dat moment de juiste opmerking zou kunnen plaatsen. Ja, dan moet ik nog naar groeien in deze rol. Om dat te kunnen doen. Maar ik denk dat anders zal zijn bij mij. Ik ben wat strakker in de manier van zijn en aansturen.
Dat is heel duidelijk. Nolly?
Ja. Dat was een...
je vraag, hebt na kunnen denken.
Je tijd gaat er na te denken.
Die wel echt aan het denken heeft gezet, hoor. Ik ben er nu van overtuigd dat wat we echt verschillend gaan doen is op ICT-gebied. De jonge mensen maken veel meer gebruik van de digitale wereld, et cetera, dan ik. Ik merk het aan John. Die is heel snel in het gebruik maken van de Facebook, zeg maar ook internetgebruik, et cetera.
Ja, jij grijpt naar de encyclopedie.
Correct.
John grijpt naar Wikipedia.
Correct. Ik ben meer van dat zeg maar, de boeken, dat geschreven, wat geschreven staat op papier, dat heb ik nodig om zeg maar mezelf te verdiepen in de materie. Dus die maak gebruik van andere middelen om zichzelf te verrijken met kennis.
Ja.
En dat is volgens mij...
Maar dat is gewoon... Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon dat John de next generation is.
Correct. Dus dat is een verschil. Daarnaast denk ik ook dat ik inderdaad... als het gaat... Ik ben heel diplomatisch. Diplomatisch in de zin van, ik denk ook van, ik wil geen ruzie. Ik wil oplossingen. En vaak neem ik de tijd, heel veel geduld, om te krijgen wat ik daadwerkelijk wil krijgen.
Ja.
Dus dat is wel een verschil. En jonge mensen zijn veel sneller in, zeg maar, het resultaat boeken.
Ja, jij hebt geduld. En jij denkt, John zal meer zijn, ik zal je krijgen. En dat hij. dat John meer in de aanval gaat, bedoel je dat?
Nee, maar nee? De snelheid.
Oh,
nee,
John, ik moet even bijzeggen, nee, dit is radio. John zit heel hard nee te knikken.
Ja, maar de snelheid van besluitvorming is nu heel anders, zeg maar, dan 5, 6, 7, 8 tot 10 jaar terug. Ja. Ik bedoel, John en ik waren bij het VNG-congres laatst in Nederland in juni. En ik moet zeggen, er werden gewoon meer dan 40 besluiten genomen in een uur tijd. Ik bedoel, als je dat hier zou doen, dan krijg je van allerlei kanten commentaar. En ik vond het heel apart om te zien hoe snel besluitvorming plaatsvindt in Nederland. En ik volg nu bijvoorbeeld de laatste twee vergaderingen van Eilandraad. En de discussies daarna, denk ik met mensen, hey, jullie hebben laatst ook een training gekregen in Nederland van, hey, hoe dat besluitvorming in de toekomst, dat het snel gaat verlopen, et cetera. En dat in de commissievergaderingen, waar dus de gezaghebber niet aanwezig is, daar moeten jullie alles bespreken en uitvechten. En een besluitvormende vergadering is voornamelijk hamerstukken.
Ja, dat is hoe het zou moeten zijn.
Ja, tijden zijn aan het veranderen. En je moet ook met de tijd mee.
Ja, kijk, er komt ook steeds meer op tafel. Straks krijgen we ook eilandsraden die veel groter zijn. Met nog meer mensen die allemaal hun plasje over de dingen willen gaan doen. Dat gaat tijd kosten.
Ja, jij noemt dat. En terwijl jij dit zegt, denk ik, ja, dat is inderdaad zo. Want af en toe inderdaad heb ik echt het gevoel van, wat zeg je? Je zegt niks nieuws. Je herhaalt. Je kunt ook zeggen, ik sluit me aan bij mijn voorganger. Punt. Of, ik sluit me aan bij mijn voorganger. Eén puntje. En dan heel snel. Maar iedereen wil inderdaad zijn verhaal doen. Dus ja, voor mij zou dat denk ik ook een goed iets zijn als dat onderbouwd goed met informatie sneller kan.
Beste Judith Brekelmans.
We horen een muziekje.
Je hebt het over even snel. Dat moet nu ook zeker wel. Want het muziekje betekent dat de laatste 3 minuten zijn ingegaan. En dat we er eigenlijk een eind aan moeten gaan breien. Ik wil allebei de gezaghebbers. Laten we het een beetje doen op zo'n Amerikaans. Als je gezaghebber bent geweest, dan word je nog steeds gezaghebber genoemd. Als je president bent geweest, dan word je nog steeds president genoemd. Ja. Allebei de gezaghebbers enorm bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om hier aan de tafel te zitten. Volgens mij hebben jullie het niet al te erg gevonden om hier te zitten. Jullie zijn allebei altijd welkom aan deze tafel. Want het is alleen maar interessant om te horen wat jullie insteek is en jullie aanpak. Ik heb het machtig interessant gevonden. Ik heb het machtig onderhoudend gevonden. Dus ik wil jullie echt
heel
enorm bedanken dat jullie hier hebben gezeten. Ik denk dat het een leuk stukje radio is geweest dat we zojuist hebben opgenomen.
Heel tof.
Dat gezegd hebbende, is dit het programma geweest. Zometeen na het nieuws hoor je, hoe heet je ook weer? De markies van Mega FM. Ron Gijssen, precies. Ron Gijssen met de Klaat Top 20. En dan horen we de nieuwste hitjes. Ik heb er zelf erg weinig van gedraaid. Deze keer eigenlijk helemaal niet. Dus je bent helemaal op Ron aangewezen na het nieuws. Wij daarentegen houden het nu voor gezien.
Volgende week
hebben we een special. Ja. Een special over de regatta. Hebben we ook een paar hele leuke gasten hebben zitten. Ik heb hun namen niet paraat, maar jij wel. Of niet?
Nee.
We hebben Artie.
Artie de Vries.
We hebben Artie de Vries en Monique.
Monique Meijers.
Ja, ik moest even nadenken. Sorry Monique, even nadenken over je achternaam. Artie.
Ja, maar
Monique.
Goed, wij hebben allemaal CRS-syndroom. Can't remember shit. Wij houden het nu even voor gezien. Dus volgende week hoor je ons weer in een vooraf opgenomen aflevering. Ja. En de week erop zijn we er weer helemaal live. En kun je ons vinden bij Cuba Compagnie.
Altijd.
Tussen 12 en 2, zoals altijd. Nu zeggen wij echter met z'n allen en vanuit het diepst van ons hart,
ajootje, cadeautje.
Tot volgende week.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.